onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Voorafgaand aan het zingen een korte mededeling, afkondiging van namens de kerkraad. Naar aanleiding van het onderzoek over zingen in de kerk dat vorige week is uitgekomen, heeft de kerkraad het volgende besloten. In onze ruime, goed geventileerde kerkgebouw kan gezongen worden liefst wel wat ingetogen. Alleen zij die onder een galerij zitten, wordt verzocht niet of heel zachtjes mee te zingen. Gemeente, laten we dan nu ook gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan de versen 3 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ook dank bewijzen dat wij hier weer met elkaar in dit kerkgebouw mogen zijn. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, de versen 3 en 4. in overeenstemming met de belijdenis van ons geloof in deze hoge en grote God, bidden en zingen wij het gebed uit Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij en dwaze hoogmoed. Psalm 19, en daarvan het 7e vers. Doen we ook deze avond als gemeente belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken we het aangezicht van de Heer onze God in het gebed en vragen hem om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtig en eeuwig God, Schepper van hemel en van aarde, u die tot de dag van vandaag toe de aarde onderhoudt en bewaart. Ja, waarlijk mochten wij verblijd zingen, omdat we hier weer met een deel van de gemeente mogen samenkomen. Nadat vanmorgen een eerste deel van de gemeente samen mocht komen in het gebouw. En naar we hopen en verlangen volgende week de andere delen van de gemeente. Maar ook vanavond weer een deel van uw gemeente zijn. Na zoveel dagen dat we er naar uit hebben gezien. Na zoveel weken, Heer, dat het niet kon. Mogen we weer samenkomen. Wij danken uw grote naam, Heer, voor die trouw en die goedheid. Dat u de afgelopen weken, de afgelopen maanden uw woord niet hebt weggenomen. dat er geen gebod van de regering is gekomen om de kerken volledig te sluiten. En dat ook de afgelopen tijd uw dienst door mocht gaan door de verbinding via het internet heen. Wij danken u voor die mogelijkheden, ook technisch gezien. Dat op zo'n manier als gemeente toch uw geopende woord, uw rijke verkondiging mochten horen. Maar heren, hoewel het goed was om ook op die manier samen te zijn. Hoewel het genade was dat wij op zo'n manier uw woord nog mochten horen. Heeft daar toch steeds het gemis van het opgaan naar uw huis. Van het als gemeente samenkomen en samen zingen. Op een plaats van rust. Op een plaats van vrede. Ja, misschien dat de afgelopen tijd ons er wel des te meer bij stilzet. Wat een groot goed het is om zo samen te mogen komen. En wat onze broeders en zusters die in de vervolging leven, toch moeten missen ook daarin. Dat zij niet of niet zomaar kunnen samenkomen. Dat zij niet kunnen samenkomen dan onder het grootste gevaar. Heere, gedenkt u hen, ook deze zondag. Gedenkt u hen in hun samenkomen, in een andere wijze om gemeente te zijn in de verborgenheid, onder het kruis. En stelt u hen ook tot zegen in de plaats waar u hen brengt. En voor deze avond bidden wij u, Heer, opent u zelf uw woord, als we daar zo uit gaan lezen. Dat de woorden die we lezen mogen doorklinken tot in ons hart. En dat ze daar niet zullen afketsen. Op een harde laag van ongeloof. Op een harde laag van ongeïnteresseerdheid. Op een harde laag van vroomheid. Die om zichzelf zoekt. Maar dat ze door een waarlijk vroom, eenvoudig, verlangend hart opgedronken mogen worden, Heren. Ja, Heilige Geest, opent u ons hart en verlicht u ons verstand. Dat we uw woord mogen horen te midden van het woord dat klinkt. En dat we zo de ware, de enige God mogen ontmoeten. Want Heer, u zwijgt niet nadat uw woord klaar was. U zweeg niet nadat de laatste stip, de laatste punt in de Bijbel werd geschreven. Maar tot op de dag van vandaag spreekt u zelf door uw woord. Maakt u ons daarvoor ook stil. Geeft u ons daarvoor de rust. Om ons te concentreren, om ons te richten op uw woord. Onze gedachten, ze fladderen zo snel alle kanten op. Ons hart glijdt zo snel af in gedachten, in zorgen, in verlangens. Heere, brengt u ons tot rust. En weert u Satan die alleen maar des te meer probeert ons af te leiden. Omdat we met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht ons geconcentreerd en aandachtig mogen richten op u en op uw woord. Wilt u zijn bij hen die nu of later verbonden zijn via het internet met deze dienst. Wilt u ook daar in de huiskamers, op de andere plaatsen waar geluisterd wordt, uw zegen geven. De afgelopen tijd hebt u toch bewezen dat u ook daardoorheen zegen kunt geven. En wij bidden u, gaat u daarmee door. Omdat uw gemeente in zijn geheel mag worden opgebouwd. Opgebouwd tot meerdere eer en glorie van uw naam. Dat alles willen vragen wij u. Niet omdat wij het verdienen, maar om de naam van uw grote Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing deze avond is uit Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 20ste hoofdstuk, de versen 17 tot en met 28. En daarin Matteüs 20, van de vers 17 lezen we Gods woord als volgt. en Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, met haar zoon hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zei tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de andere tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem: Wij kunnen. En hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waarmede ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: Gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen en de grote macht gebruiken over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover. Tekst en thema voor deze avond is het laatst gelezen vers: Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. We zullen weliswaar wel stilstaan bij het gehele gelezen gedeelte. En dat valt uiteen in 3 gedachten, in 3 punten. Allereerst, Jacobus en Johannes bouwen een geestelijk luchtkasteel. Ten tweede, Jezus zet hen met beide benen op de harde grond. En ten derde, Jezus openbaart de ware aard van zijn koninkrijk. Jacobus en Johannes bouwen een geestelijk luchtkasteel. Jezus zet hen met beide benen op de harde grond. En Jezus openbaart de ware aard van zijn koninkrijk. Voordat we daarover gaan nadenken, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 49, de versen 3 en 7. En dan heb ik de volgende afkondigingen namens uw kerkraad voor u. Betreffende de kerkdiensten: Devolente, zondag 12 juli, hoopt dominee De Breuren in beide erediensten voor te gaan. Devolente aanstaande zondagochtend worden alle verwacht die als wijkouderling hebben ouderling Nieuwehuizen en ouderling Verhoog. En s'avonds alle die als wijkouderling ouderling Verdouw of ouderling De Koning hebben. Zie de website en de kerkbode voor meer informatie. Theo Valente aanstaande woensdagavond 7 juli is de toerustingsavond HGVV in de Oude School. De avond begint om 8 uur. We hopen dat er van iedere geleding in de gemeente een leidinggevende aanwezig kan zijn, zodat elke kring, club, vereniging weet waar we in het nieuwe seizoen op zullen moeten letten. Bij de toreningang van de kerk liggen exemplaren van de brochure Als de Heere roept: Luisteren naar Gods stem in de coronacrisis. U kunt er, ook de volgende zondagen, zoveel meenemen als u nodig denkt te hebben. Dan betreffende de inzameling van de gaven voor vandaag. Die zullen niet door middel hier in de kerk worden gedaan, maar u weet waar u het naartoe kunt overmaken. De eerste is voor de SOA en de tweede en de derde zijn voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we dan nu met elkaar zingen uit Psalm 49, de versen 3 en 7. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, en rantsoen zou je ook kunnen vertalen met die losprijs uit vers 28. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En vers 7, schoon hij zich op deze aard in wellust baat. Psalm 49, de versen 3 en 7. De verkondiging deze avond is uit Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28, waarbij dat laatste vers het kernvers is voor vanavond. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is tegelijkertijd ook het thema voor deze dienst, wat uiteenvalt in drie gedachten, in drie punten. Allereerst, Jacobus en Johannes bouwen een geestelijk luchtkasteel. Ten tweede, Jezus zet hen met beide benen op de harde grond. En ten derde, Jezus openbaart de ware aard van zijn koninkrijk. Gemeente, ik wil vanavond graag beginnen met een vraag. Een vraag aan u, aan jou allen. Zou jij de baas willen zijn? De baas thuis? Zodat je zelf kunt bepalen hoe laat je in bed gaat, wat je gaat eten, wat je wel of niet mag doen thuis? De baas op het werk? Zodat er geen baas is die over uw schouder meekijkt, die bepaalt wanneer u op uw werk moet komen, wanneer u naar huis mag, op welke manier u uw werk moet doen, in welke volgorde? Misschien wel de baas in de kerk? Dan zouden toch heel wat dingen gaan veranderen, nietwaar? De baas in Nederland? Weten wij niet veel beter dan al die beleidsmakers in Den Haag hoe de maatregelen zouden moeten zijn en hoe het allemaal in gang moet gaan? Zou jij niet de baas willen zijn? Een iets andere vraag, maar kom min of meer op hetzelfde neer. Zou jij belangrijk willen zijn? Dat mensen naar je opkijken en zeggen, nou die man of die vrouw, dat jongen of dat meisje, dat is er iemand, daar heb je wat aan. Daar kun je op bouwen. Echt, als je een vraag hebt, als je een moeite hebt, als je zorgen hebt, ga naar hem of haar toe en het komt gegarandeerd goed. Ja, als we hem of haar niet zouden hebben, ik zou niet weten hoe het verder zou moeten. Dat mensen naar je opkijken vol bewondering, vol ontzag. Dat je verreweg het populairst bent op Insta, op TikTok, op welk social media dan ook. Niemand heeft zoveel likes, zoveel comments als jij. En als je je vergelijkt met je klasgenoten en met je vrienden, ja, dan steek je toch zeker een kop bovenuit. En je klasgenoten, die kijken eigenlijk een beetje jaloers naar jouw profiel. Hoe krijgt hij of zij het toch voor elkaar? En ik wou dat ik wat meer of zoals hem of zoals haar was. Zo populair, zo geliefd. Helemaal aan de top bij je sportclub. De onneembare vesting die je als keeper bent. De topscorer. Ja, je rent het meeste kilometers, het snelst van allemaal. Maar het gemeen van al die vragen, eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Zou je bovenaan willen staan? Aan de top. Bovenaan. Aan de ranglijst. Als we eerlijk zijn, denk ik dat we het allemaal wel min of meer herkennen. Iets van dat verlangen om de baas te zijn. Iets van dat verlangen om op te klimmen en om omhoog te gaan. Niet voor niets spreken er ook zoveel psalmen over hoogmoed, over hoverdij, over trots. En ik las ergens, en ik vond het wel een treffend beeld, trots is als onderkleding, is als ondergoed. Je trekt het als mens als eerste aan en als laatste weer uit. Zo dicht zit het op je huid, zo dicht zit het op je leven als mens. Trots is als ondergoed. Want trots is, je zou bijna wel kunnen zeggen, misschien wel helemaal de wortel van de zonde. Immers door trots is de Satan gevallen uit de hemel. Hij wilde als God zijn. En hij viel. Door trots zijn Adam en Eva gevallen uit het paradijs. Omdat zij als God wilden zijn. Trots. Het is iets dat een mens heel eigen is. En wat je een mens ook niet echt hoeft te leren. Want van jongs af aan, als ze heel klein zijn, hebben kinderen daar iets al van. Ze belangrijk willen zijn, de eerste willen zijn, alle aandacht willen krijgen. Dat ene speeltje willen hebben wat de ander heeft. En als zij het dan hebben, willen vasthouden net zo lang als de ander het ook wil hebben. Ja, en als de ander het dan niet meer hoeft, dan is het zo bijzonder niet meer. Trots. Hoogmoed. Nogmaals die vraag. Zou jij de baas willen zijn? Maar wat heeft dat nu met dat gedeelte te maken wat we hebben gelezen? Ik weet niet zeker hoe het u vergaat, maar als ik zo'n gedeelte lees, ja, dan zet ik al snel een stap opzij. En dan ga ik zo eens even kijken naar wat daar gebeurt. En hoofdschuddend kijk je het eens aan. Die Jacobus en Johannes toch ook. Wat een stelletje zij is dat. Hoe komen ze erop om zo'n vraag aan de Heer Jezus te gaan stellen? Snappen ze nu nog steeds niet waar het nou om gaat? Hoe halen ze het in hun hoofd om zo hoogmoedig naar de Heer Jezus toe te stappen en denken dat ze die eerste plek wel even kunnen opeisen? Nee, werkelijk waar. Ik snap niet hoe ze het durven. Ik snap niet waar ze het lef vandaan halen. En zo van een afstandje, van de zijlijn, sta je eens te kijken en ondertussen jezelf een schouderklopje te geven. Ik heb het toch maar goed voor elkaar dat ik niet zo ben zoals die twee. Maar is dat nou echt zo? Als we die vragen van net op ons laten inwerken. Zijn we dan echt zo anders als deze twee mannen die daar naar voren treden? Of zit het bij ons doorgaans alleen wat meer onder een laklaagje? Van aangeleerde vroomheid. Van opgepoetste goed gedrag. Zijn we echt zoveel meer verlicht? Zijn we echt zoveel heiliger dan deze twee? De Heer Jezus gaat op een hele andere manier met hen om. Die zet niet een stap opzij om het eens van een afstand te bekijken. Die heft niet zijn vinger op om eens flink ze de les te gaan lezen. Nee, de Heer Jezus die gaat ze onderwijs geven. En dat begint eigenlijk al iets eerder. Daarom begonnen we ook te lezen vanaf vers 17. Daar gaat de Heer Jezus op weg naar het laatste stuk van zijn leven. Het laatste stuk van zijn levensreis. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. En zei tot hen: zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren. En hem bespotten, te geeselen, om hem te kruisen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. De Heer Jezus voorziet wat er hem te wachten staat. Straks, een aantal dagen, weken, maanden, zal hij daar in Jeruzalem aankomen. En ja, daar zal de intocht zijn in Jeruzalem als hij daar zit op de ezel en met hosanna geroep wordt binnengehaald. Maar dat is niet het einde. Zijn einde is veel donkerder. Veel heftiger. Al tweemaal eerder heeft de Heer Jezus het aangekondigd dat zijn lijden eraan komt. Maar nu gebruikt hij heel expliciete termen waardoor het duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. Hij zal worden overgeleverd aan de heidenen. Hij zal worden bespot, gegeeseld, gekruisigd. Ja, hij zal sterven. Dat zal hem straks in Jeruzalem staan te wachten. Geen triomftocht, geen heerlijkheid, maar dood en lijden. Het overkomt hem niet, het is niet iets wat onvoorzien was, wat tegenzat, een tegenslag. Nee, van tevoren wist hij het. En toch gaat hij. Toch gaat hij die weg naar Jeruzalem toe. Toch keert hij niet om en gaat weer terug naar Galilea waar hij veilig was. Maar hij gaat door op weg naar Jeruzalem. Wat een genade van hem. Zouden wij gaan? Als we weten wat ons te wachten staat. Zouden wij gaan als we weten dat ons zoveel pijn en moeite te wachten staat? Een heel eenvoudig voorbeeld misschien, maar hoeveel van ons mijden niet de tandarts? Uit angst voor de pijn en voor de behandelingen die daar kunnen gebeuren. En dat is nog tot je eigen welzijn, tot je eigen gezondheid. En de Heer Jezus, hij weet dat hem een veel zwaardere pijn staat te wachten. Hij weet dat hem iets staat te wachten dat niet tot zijn eigen welzijn is. Tot zijn eigen welbevinden. Hij wordt er niet beter van. En toch gaat hij. Hij kent de angst. Hij zal de pijn daadwerkelijk aan zijn lichaam voelen. Hij is geen nepmens of een pop die geen gevoel heeft. Maar desondanks gaat hij gewillig die weg. Zoals Jesaja het profeteerde al, dat hij als een lam is. Dat stemloos is voor zijn scheerders. Als die losprijs, dat rantsoen, werd geëist. En de Heer Jezus haalt die woorden nu naar zich toe in vers 28, het tekst. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen Los prijs en los geld voor velen. En daar ligt de schat, het fundament voor het geloof. Die losprijs, daar mogen wij het leven in vinden. Want die schuld is er in ons leven. Die schuld die wij zelf dag aan dag weer hoger en groter en zwaarder maken. Maar die al vanaf de eerste dag van ons leven en daarvoor ons leven drukt en tekent. Een schuld tegenover God die wij nooit kunnen voldoen. Die wij nooit kunnen betalen. Omdat wij hem niet dienen zoals hij van ons verlangt. Omdat wij hem niet dienen zoals hij van ons vraagt. En wie de prijs niet betaalt, ontvangt straf. Zo raar is dat toch niet? Als wij onze rekeningen niet betalen, dan komt er op een gegeven moment toch ook een incasso. En komt er een rechtszaak. En komt er een vordering, et cetera, et cetera. Ook aan Gods recht moet worden voldaan. Hij is de hoogste rechter. De volmaakte rechter. Maar in zijn genade, in zijn goedheid, heeft hij zijn zoon gegeven om die prijs te betalen. Om die rekening namens ons, namens u, namens jou, namens mij te voldoen. Heeft hij die volle losprijs betaald door zichzelf te geven in de dood. Aan het kruis. En zo mag er in hem, in zijn bloed, redding, vrijspraak, betaling zijn voor al onze zonden. Als we maar tot hem komen. Als we maar in hem onze redding, onze verwachting hebben. Als we maar tot hem de toevlucht nemen. Dat mag de grond en de hoop zijn van ieder die gelooft. En zo binnen dat kader van die zelfopoffering van de Heer Jezus uit vers 17 tot en met 19. En anderzijds uit vers 28. Dat kader van Jezus zelfopoffering. Daar straalt, nou ja, straalt het egoïsme van de mens. De hoogmoed. Ziet u hoe scherp dat contrast is. Dus enerzijds die opoffering van Jezus in vers 17, 19 en vers 28. En daarbinnen die vraag van die twee discipelen. En de reactie van die andere 10 daarop. Daar treedt de mens naar voren. Zoals hij of zij is. Want wat gebeurt daar nu? Nou, Matthäus die vertelt het zo dat er een vrouw naar voren komt lopen. Jezus is onderweg. En dat hij net zijn discipelen apart heeft genomen voor onderwijs, lijkt het er nu weer op dat hij weer op weg is gegaan en er een grotere schaar om hem heen is. En op dat moment komt er een vrouw naar voren lopen. Het is een bekende. Een hele goede bekende. Het is de moeder van de zonen van Zebedee. De zonen van Zebedee zijn Jacobus en Johannes. Twee van die discipelen van de Heer Jezus die heel dicht bij hem stonden, samen met Petrus. En zij, die moeder van hen, komt naar voren samen met haar twee zoons. En dit is een gebeurtenis, zo moet het ons voorstellen, wat niet ergens in een achterkamertje gebeurt. Niet stiekem, zo tussen neus en lippen door, of als het ware nadat Jezus al een paar wijntjes op heeft om hem te beïnvloeden. Nee, het is een gebeurtenis in het openbaar. Een officieel verzoek. En zo komt deze vrouw ook naar voren. Het is niet een klein briefje dat ze stiekem toeschrijft, nee. Ze valt plat voor hem neer op de grond. En dan wacht ze. Tot haar het woord gegeven wordt, zoals dat volgens Oosters gebruik hoort. Een officieel verzoek. En dan klinken die woorden. Wat wilt gij? En dan gaat zij spreken. Is het nu die moeder die het initiatief neemt? Wil zij de toekomst van haar zonen veiligstellen? Heeft ze alles over voor haar zonen om maar te zorgen dat haar zonen verder vooruitkomen in het leven? Zijn het nu meer de zonen die het initiatief nemen en die hun moeder gebruiken als een hefboom zou je kunnen zeggen om Jezus een beetje te bewegen? Tegen een vrouw zal hij toch minder snel nee zeggen en helemaal een vrouw die waarschijnlijk ook nog familie van hem is. Hoe het ook zij, ze zijn het in ieder geval horend met elkaar eens, die drie. Want die moeder die zegt het. En vervolgens in vers 23 lees ook, of vers 22 lees ook dat zij zeiden tot hem, in meervoud, dus in ieder geval die twee discipelen, wij kunnen. Die drie, ze zijn het roerend met elkaar eens over dit verzoek wat ze gaan doen. En nadat de Heer Jezus haar het woord gegeven heeft, komt het hoge woord eruit. Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen. De een tot uw rechter en de andere tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Zeg, beloof, zeg toe Zet er als daar een handtekening onder. Zodat het wis en waarachtig waar zal zijn dat deze twee zonen van mij uw linker en rechterhand mogen krijgen. De hoogste posities. En zij wil als het ware een familiedynastie vestigen. Zodat haar zonen en hun nageslacht nog lang, nog eeuwenlang hoog in dat koninkrijk van de Heer Jezus zal staan. Dat is de vraag waarmee zij bij Jezus komt. En toch komt die vraag ook ergens misschien minder uit de lucht vallen dan we in eerste instantie zouden denken als we het lezen. Het was namelijk de Heer Jezus zelf die, om zo te zeggen, deze thematiek, deze thema's aanboorde. Als we iets terugbladeren in hoofdstuk 19, vers 28, dan hebben we net de geschiedenis van de rijke jongeling gehad. Die man die bij de Heer Jezus komt om te vragen wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. En waarbij de Heer Jezus dan zegt dat hij al zijn goederen moet verkopen. Dat doet hij niet en dan gaat hij bedroefd weg. En dan vraagt Petrus: maar heren, wij hebben wel alles verlaten. Wat zullen wij dan erven? Wat zal ons deel zijn? En dan zegt de Heer Jezus in vers 28 van hoofdstuk 19. Voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie vader, wie verlaten zal hebben huizen of broeders, of zusters of vader, of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen. En het eeuwige leven beërven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Het kwam dus uit de mond van de Heer Jezus zelf toen hij zei. Dat ook gij zult zitten op 12 tronen. Dat idee van heersen. Dat idee van regeren. Van het zitten naast de Heer Jezus. Kwam uit de mond van de Heer Jezus zelf. Nog maar net een hoofdstuk geleden. Maar toch slaat dat verzoek de plank volledig mis. Want waar de Heer Jezus nog sprak over 12 tronen, op gelijke lijn, dan willen die twee discipelen nu dat twee van die tronen net een stapje omhoog gaan. 2 en 10. En voor het gemak vergeten ze ook maar even dat laatste vers wat de Heer Jezus zegt. Maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. En dat de Heer Jezus niet nog maar net, we hebben het gelezen, vers 17, 18, 19, duidelijk gemaakt dat die weg naar de heerlijkheid die er zeker zal zijn, er een is die door de diepte heen gaat, die door het lijden heen gaat, door de pijn. Ja, het verzoek, het kon misschien niet uit de lucht vallen, maar het slaat de plank wel volledig mis. Want als Jezus zonder lijden, als Jezus zonder pijn in de heerlijkheid was gegaan, dan waren er geen 12 tronen. Dan was er geen redding. Dan was er geen hoop. Zonder zijn lijden, zonder die weg door de diepte heen, was er geen verzoening. Was er geen losprijs betaald, geen rantsoen. En zou het hopeloos zijn. God zij dank, is hij die weg wel gegaan. God zij dank, heeft hij niet de korte route, de makkelijke route genomen. Maar is door de diepte van de hel heen gegaan. Daarmee zijn we bij het tweede punt. Jezus zet hen met beide benen op de harde grond. Want daar gaat Jezus hen en ook ons op wijzen. En Jezus gaat antwoorden op het verzoek van die moeder van de zonen van Zebedeus. Vers 22. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? De Heer Jezus, hij haalt twee beelden naar voren om iets duidelijk te maken aan die discipelen. Namelijk dat de weg naar de heerlijkheid geen rechte lijn omhoog is. Allereerst het beeld van een drinkbeker. Een beeld uit het Oude Testament. In het Oude Testament werd de drinkbeker vaak gebruikt als een symbool. Soms als een symbool voor heerlijkheid, voor rijkdom, voor overvloed. Als hij gevuld was met wijn of met honing of met heerlijke dranken. Maar ook vaak, en dat is ook meer waar hierop gedoeld wordt, als teken voor straf, voor toorn. Een gifbeker. Een beker die gevuld is met de grimmigheid van God. Een beker die gevuld is met de haat van de wereld. Die woedt tegen het volk Israël. Over die beker spreekt de Heer Jezus. Die beker die gevuld is met de toorn van God over de zonde. En de haat van de wereld. Tot de kerk. Tot de gemeente. Tot de gelovigen. Die beker. Tot de rand gevuld met die bittere, dodelijke drank. Kunt u die drinken? Zegt de Heer Jezus. En het tweede beeld, de doop. Dan moeten we niet zozeer denken aan ons sacrament van de doop, maar wat dopen, de technische handeling van de doop is. Het ondergaan in het water en weer bovenkomen. Dus opnieuw een beeld van ondergaan, van lijden, van sterven en weer opstaan. Kunt u met mij ondergaan in het lijden? Kunt u met mij het ondergaan in de pijn en de moeite die daar zal komen? Twee beelden die hetzelfde zeggen. Johannes en Jacobus. Bezint eer je begint. Heer Jezus zegt dat ook heel expliciet aan het begin van dat vers. Gij, lieden, weet niet wat gij begeert. U weet niet wat u vraagt. Laten we die vragen, die zin ook eens naar onszelf toetrekken. Gij, lieden, weet niet wat gij begeert. U weet niet wat u vraagt. Gemeente, weten wij wat we bidden. Wat we vragen als we bidden. Als we bidden om voorspoed. Om rijkdom. Als we bidden om een mooiere baan. Als we bidden om rust. Om ruimte. Ja, en zelfs, daar wil ik nu iets verder op doorgaan. Weten wij wat we vragen. Als we bidden om een nieuw hart. Om vergeving van onze zon. Weten wij wat we vragen. Want we kunnen niet enerzijds vragen, Heere, wilt u mij een nieuw hart geven? En anderzijds, zodra dat gebed klaar is, weer verder gaan in de zonde. Alsof er niets gebeurd is. We kunnen niet enerzijds bidden, maak om Jezus wil mij rein. En daarna direct weer in de zonde duiken. Zoals een vis in het water is. Het is niet zomaar een vraag. De vraag om een nieuw hart. Het is niet zomaar een verzoek aan God. En als we hem wel zomaar doen. Zonder over na te denken. Dan tarten we God. Beledigen we hem. Door te doen als we om redding vragen. Maar als hij, als daar zijn hand uitsteekt, hem snel terugtrekken. Omdat we nog verder willen leven in ons oude leven. Verlangen we er echt naar. Dat God dat gebed verhoort. Geef mij een nieuw hart. Dan moet die trots, die hoogmoed, die ons zelf zo snel op de eerste plek zet. En daar zo graag houdt en een beetje onderstut en ondersteunt. Naar beneden. God op de eerste plaats. Zijn eer. Zijn naam. Zijn koninkrijk. Hij op de eerste plaats en niet ons genieten. En die twee zaken staan niet altijd op gespannen voet met elkaar. We mogen genieten van het leven en God danken voor al het goede wat we van hem ontvangen in dit leven. Heer, ik dank u voor de rijkdom, de overvloed, de heerlijkheid die u geeft. Als we eerlijk zijn, staan die twee ook heel vaak wel op gespannen voet met elkaar. Als we willen genieten zoals de wereld het ons voorschildert, met vrije seks. Met overvloedige drank. Met nutteloze tijdsbesteding. Dag in dag uit. En God. Weten we wat we vragen? Als we vragen om een nieuw hart. Dan vragen we ook om dat te stoppen. Om daar vanaf te zijn. Om dat niet meer te doen. En met die vraag. Weten wij wat we vragen? Wil Jezus ons niet wegduwen? Zo van, blijf maar weg en stel die vraag vooral maar niet. En blijf maar op een afstand. En hou je mond maar alsjeblieft. Blijf maar leven op je leven zoals het nu gaat. Hij wil ons niet wegduwen. Hij wil ons stilzetten. Om het te overdenken. Omdat we niet zouden zijn als dat graan. Dat die zaaien strooit op die steenachtige grond. En als graan komt op. En het bloeit en het straalt. Totdat de zon opkomt. De zon van de verdrukking, van de tegenslag, van de moeite. En als dat straalt op dat graan, dan verdort het, dan verlept het. En dan is het dood, niets meer. Zoals de Heer Jezus het zegt, bij die man die een toren ging bouwen. Dan moet je eerst gaan zitten en de kosten overrekenen. Omdat je niet het fundament gelegd hebt en daarna erachter komt dat je niet genoeg geld hebt. De Heer Jezus zegt, wees stil. En weet wat je vraagt. Het is een vraag met een eeuwige consequentie. Het is geen vraag in de orde van grootte van mag ik een koekje, ja of nee. Het is een vraag om leven of dood. Om eeuwige leven of eeuwige dood. Om een eeuwigheid in de hemel of een eeuwigheid in de hel. Zo'n vraag is het. Moeten we het dan maar niet vragen? Moeten we het dan maar niet vragen als we verder willen leven in dit leven? Als we willen blijven genieten van al het goede wat dit leven ons lijkt te geven? Als we geen trek hebben in die drinkbeker van de Heer Jezus en die ons tegenstaat en we liever dronken worden van de zonde en het goede wat de wereld ons geeft? Nee, ook dat niet. Want als we die drinkbeker die God ons reikt nu opzij zetten, nu afwijzen, weghouden, dan komt er een dag dat we hem aan de lippen zullen moeten zetten. Maar dan zal Jezus hem niet hebben gedronken. Dan zal Jezus hem niet hebben leeggemaakt. Dan moeten wij hem zelf tot de laatste druppel drinken. Dat zal ons nooit lukken. Dat zal ons een eeuwigheid van pijn, van moeite, van roeging kosten. In de hel. Als die prijs der zielen, dat rantsoen, zelf moeten voldoen. Het niet vragen is geen optie. Maar Heer, hoe moet het dan? Als ik nog zo graag wil genieten van dit leven. Bid hem. Bid hem om je wil te veranderen. Hij kan het door zijn geest. Hij kan nu. Hij kan jouw leven ombuigen tot zijn wil. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij wil u of jou helpen om uw leven te veranderen. Hij wil uw leven ombuigen door zijn geest. Zijn geest is almachtig. Hij kan het hardste hart verbreken. Wie hem nederig valt te voet, die zal gered worden. Die zal zijn genade en liefde kennen. Zou hij hier weggegaan zijn, die losprijs betaald hebben, om vervolgens te zeggen, nu hou ik het allemaal voor mijzelf. Nu geef ik het niet aan u, aan jou. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Laten we tot hem gaan, gemeente. En hem vragen om redding, om genade. Heren, ik ben failliet. Heren, ik heb niets. Maar bij u is het leven, tot in eeuwigheid. Op die vraag van de Heer Jezus. Kunt u dat drinken, die drinkbeker? Kunt u dat meegaan in die doop? De antwoorden Johannes en Jacobus vol goede moed. Twee woorden. Wij kunnen. Ze zijn vol vertrouwen en vol zekerheid. Als Jezus die weggaat, dan zullen zij er zeker achteraan kunnen. Zonder enige twijfel. Ja, dat kunnen wij. En heel mooi is dan hoe subtiel Jezus daarop antwoordt. Hij zegt niet, mijn drinkbeker kunt u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, kunt u wel gedoopt worden. Nee, hij gebruikt een net iets ander werkwoord. Mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Dat kunnen van die twee discipelen, dat laat je bouwen op je eigen kracht, op je eigen intelligentie, je netwerk, op je eigen kunnen en laten. Dat kunnen van die discipelen, dat werp je terug op jezelf. Dat zal ik wel doen. Ik krijg dat voor elkaar. Nee, niet zo. Dan zijn we als die dwaasman die zijn huis bouwt. Een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. En wat gebeurt er dan als de regen neerstroomt en de vloed opkomt? Dan stort dat huis in met een plof. Omdat het gebouwd is op eigen kunnen. Op eigen mogelijkheden. Op eigen kracht. Niet wij kunnen. Als we daarop bouwen, als we daarop vertrouwen, dan kunnen we net zo goed stoppen, want dat wordt hem niet. Wij zullen. Gij zult het drinken. Omdat het u overkomt. Omdat God het overheen laat komen. En daarbij kunnen we ook denken aan de vervolgde kerk. Zij zullen niet zeggen, wij kunnen die vervolging wel aan. Wij kunnen wel staande blijven als we in de martelkamers terechtkomen. Zij kunnen dat niet. Maar zij zullen het wel. Omdat God hen staande houdt. Omdat Gods geest hen overeind houdt. Het is Gods geest die de kracht geeft om dat te doen. Om dat vol te houden. Niet onze eigen kracht. In onze eigen kracht winnen we de oorlog met Satan nooit. In onze eigen kracht winnen we de strijd met ons eigen vlees nooit. Maar alleen omdat de geest die strijd voert in ons. Mogen we staande blijven. En aan het eind van ons leven overwinnen. Dat is in dit leven wel een op en neer gaan. Dat is niet een vlakke weg, een lineaire toename of zelfs een exponentiële toename. Het is golvend, op en neer. Dat zien we hier ook bij die zonen van Zebedeus. Want je zou ook op een andere manier naar dat verzoek van die twee broeders kunnen kijken. Je zou kunnen zeggen, nou, is er nou zoveel mis mee? Ze hadden ook kunnen zeggen, Heer Jezus, we hebben nog eens naar u geluisterd en we hebben eens overlegd. Ja, en we willen hierbij toch onze ontslagbrief overhandigen. Wij houden het voor gezien. Wij gaan weer terug naar Galilea of misschien wel naar een andere plek. En daar gaan we eens lekker genieten van het leven. Gaan we doen wat we leuk vinden, wat ons mooi lijkt. En we gaan ervoor. Tot ziens. Je zou kunnen zeggen, zo gek is het nog niet. Ze komen naar de Heer Jezus toe en ze zeggen eigenlijk, Heer, we willen ons hele leven aan u geven. Dat zit aan de linker en rechterhand van de Heer Jezus. Dat is een taak die je hele leven door zal gaan. Is het nou zo'n verkeerd verzoek van die twee discipelen? Nou, hier zie je wat de catechismus bedoelt. Als het spreekt dat ook onze beste werk in dit leven. Alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Want misschien is dat verlangen om in de dienst van God te zijn niet verkeerd. Dat verlangen om dicht bij hem te zijn is niet slecht. Maar waarom de eerste plaats? Waarom komen ze niet, heren, we willen u dienen. Geef mij een plaats waar ik wezen mag. Heren, we willen u dienen. Wijst u de plek waar ik zijn mag. Al is het op het uiterste einde van de aarde, heren, als u mij daar plaatst, is het goed. Het goede verlangen van de geest wordt vermengd en bevlekt door het slechte verlangen van hun hart. Naar eer, naar hoogmoed, naar eerzucht. En God zij dank, hangt het dan niet van onze heiligheid af. Niet van onze zuiverheid af of we in de hemel mogen komen. Hangt het niet van onze zuiverheid af of we voor eeuwig gered mogen zijn. Het ligt vast in het bloed van de Heer Jezus. Onze heiligheid is geen voorwaarde. Dat is zijn heiligheid en die is volkomen. In zijn heiligheid ligt onze heiligheid verborgen. Als we tot hem de toevlucht namen. Als we door hem onze beker lieten leegdrinken. En dan eindigt Jezus antwoord met een misschien wel wat raadselachtige zin. Nadat hij heeft gezegd dat zij het wel zullen doen. Zegt de Heer Jezus, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden wie het bereid is van mijn vader. Vanuit Marcus is het iets duidelijker wat de Heer Jezus hier bedoelt. Hier vanuit Matthäus komt het een beetje over alsof er een tegenstelling is tussen het mij en tussen mijn vader. Alsof de Heer Jezus en de vader met elkaar in strijd zijn, met elkaar tegenover elkaar staan, in hun willen en hun verlangen. Maar vanuit Marcus wordt duidelijk dat het accent niet zit, de tegenstelling niet zit tussen het mij en mijn vader. Maar tussen het geven hier op dit moment, op dit verzoek. En het ontvangen vanuit die eeuwige bestemming die in de eeuwigheid vast ligt. En waarin vader en zoon één zijn. Dus met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik kan het jullie nu niet geven. Omdat dit van eeuwigheid vast ligt. In het raadsbesluit van mijn vader. Waarin ik en mijn vader één van wil en één van verlangen zijn. Met de Heilige Geest. De drie-enige God. Het ligt vast. Omdat het vast ligt in Gods plan. In zijn besluit. In zijn verkiezing. En dan zwijgt Jezus. Hij zwijgt over vragen die wij misschien dan nog wel allemaal hebben. Hoe zit dat dan? Zijn er verschillende gradaties in de hemel? Zijn er hogere tronen en lagere tronen? En hoe zit dat precies met die verkiezing? En hoe ligt dat dan vast? En wat wel en wat niet? Daar zwijgt de Heer Jezus nu over. Want hij wil de aandacht naar een andere plek richten. Hij wil de lens niet meer naar boven, naar de heerlijkheid richten. Maar hier naar aarde. Naar het leven hier op aarde. Want hij is immers niet gekomen om gediend te worden als een koning. Maar om te dienen als een knecht. Daarmee zijn we bij het derde punt. Jezus openbaart de ware aard van zijn koninkrijk. Misschien hebt u of jij het hier wel afgevraagd. Waarom pakt de Heer Jezus die twee discipelen, Jacobus en Johannes, niet wat steviger aan? Ze komen hier met een duidelijk zondig, hoogmoedig verzoek. Waarom leest hij ze niet flink de les? Geeft hij ze niet flink verlangs? De Heer Jezus kan dat. Ik bedoel, we hoeven maar te denken aan de tempelreiniging. Als de Heer Jezus het hele tempelplein schoonveegt, met al die koopmannen die daarop zitten. En een paar hoofdstukken later, na Matthäus 20, dan lezen we die reden van de Heer Jezus tegen de Farizeeën, tegen de Sadduceeën, tegen de overpriesters. En daar gebruikt hij talen van je, als keurige kerkmens zou zeggen, nou, dat mag toch wel iets minder. Zulke scherpe woorden, wit gepleisterd graf, adderige broedsel, et cetera, et cetera. De Heer Jezus kan heel scherp zijn. Kan heel hard zijn in zijn spreken. Waarom is hij dan nu zo mild? Sterker nog, het lijkt wel alsof hij er helemaal niets van zegt. Zelfs niet op die hoogmoed van die twee discipelen als ze zeggen, dat kunnen wij. Dat komt omdat de Heer Jezus wacht. Hij wacht op het juiste moment. Want stel nu dat de Heer Jezus het nu op dit moment, naar dat kunnen wij van die discipelen, of nadat de Heer Jezus daarop had geantwoord, naar vers 23, die twee discipelen flink had aangepakt. Ze de waarheid had gezegd. Dat het zo niet kon. En dat ze zo geen goede discipelen waren. Ja, dan hadden die andere 10 daar eens in een kringetje omheen gestaan. En in hun handen gewreven. Dat gaat wel goed op deze manier. Die 2 die zijn afgeschreven. Dat maakt mijn kans op een ereplek naast de Heer Jezus heel wat groter. Nee, dat gaat de goede kant op. Die 2 die hoeven zich geen illusies meer te maken. Die stonden al veel te lang trouwens, veel te dicht bij de Heer Jezus. Dat erger me altijd al. Ik had al het idee, dat kan niet goed gaan. Die 2, nee, dat zit niet goed. En ze zouden bidden met de Farizeeën. Ik dank God dat ik niet zo ben zoals deze 2. Die uit hoogmoed en eerzucht alleen zichzelf zoeken. Nee, God, ik dank u dat ik niet zo ben. En ze zouden laten blijken dat ze net zo zijn als deze 2. De Heer Jezus wacht. Hij wacht om zo te zeggen nog 1 vers. Voordat hij dat onderwijs gaat geven. Omdat hij ze dan alle 12 tegelijk en ook ons daarbij kan aanspreken. Want het enige onderscheid tussen die 12 en die 10. Of die 2 en die 10 en tussen die 2 en ons. Is dat het bij hen uitkomt. En bij ons bij hen verborgen blijft. Want het blijkt uit vers 24. En de andere 10 dat hoorden. En als de andere 10 dat hoorden. Namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. Ze zijn niet bedroefd. Dat hun broeders met wie ze al zo lang omgaan zo vallen. Ze vallen niet op hun knieën. Om de Heere te smeken. Om deze broeders te vergeven. En genadig te zijn. Ondanks hun hoogmoed. Ze nemen ze niet rustig apart. Om ze te wijzen op hun zonde. En te brengen tot bekering. Ze nemen het zeer kwalijk. Ze worden witheet van woede. Hoe halen ze het in hun hoofd om op zo'n manier naar de Heer Jezus te gaan en hen zo voorbij te lopen. Om op zo'n manier die 2 hoogste plekken in te nemen en hen aan de kant te zetten. Hoe durven die 10 of die 2? Ze zijn niets anders dan Jacobus en Johannes. En dat is het moment dat de Heer Jezus ingrijpt. En in vers 25 hen onderwijs gaat geven. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij. Gij weet dat de overste der volken heerschappij voeren over hen. Dus dat die overste heerschappij voeren over de volken. En de grote gebruiken macht over hen. Die grote gebruiken macht over de overste. Dus je hebt een soort piramide, een 3-trap. waarin bovenin de groten staan, die heerschappij voeren over de oversten en die weer heerschappij voeren over de volken. Om het in termen te gebruiken die ons iets bekender in de oren klinken, je hebt een volk, daarboven heb je een koning en boven die koning staat weer een keizer, die weer de basis over een aantal koningen, een piramide. En hier zegt hij weet dat het zo werkt in de wereld. Mensen die elkaar onderdrukken, die elkaar de macht gebruiken over elkaar, die elkaar uitbuiten, die door kracht, door intelligentie, door netwerken, door politiek, door geroddel, zich een weg omhoog banen en ondertussen, terwijl ze omhoog banen, anderen naar beneden duwen om maar hun plek veilig te stellen. Zo gaat het in de wereld. Een constante worstelpartij om naar boven te klimmen en om weer omlaag geduwd te worden en weer omhoog te komen en weer naar beneden te gaan. Zo is het in de wereld. Een strijd op kracht, op mogelijkheden, op capaciteit, om de sterkste, slimste, rijkste te zijn. Zo is het in de wereld. Maar, klinkt keihard de conclusie van de Heer Jezus. Toch alzo zal het onder u niet zijn. Zo niet. Zo niet. Niet als bij die volken die zichzelf omhoog werken. Niet als bij die koningen die met ellebogen omhoog komen. Zo niet. God kijkt niet op kracht. God kijkt niet op intelligentie. God kijkt niet op aantallen vrienden. God kijkt niet naar populariteit. God kijkt naar het hart. Het hart dat verlangt naar hem. Het hart dat hem lief heeft en dat hem dient. Dat tot hem vlucht en bij hem blijft. Ja, ook al is het in de wereld iemand die onmogelijk is. Die iedereen vertrapt en vertreedt en aan de kant schuift. Als dat hart tot God roept, dan is hij of zij kostbaar in Gods oog. Zo niet. Gaat het er zo juist niet wel heel vaak aan toe bij ons? Op het werk. Als je omhoog wil komen. Omhoog komen door kwaad te spreken over de ander en goed te spreken over jezelf. Door de ander naar beneden te duwen en jezelf omhoog te werken. Door op het schoolplein de baas te spelen over de anderen. Door in de familie de grootste mond te hebben. Gaat het zo onder ons ook juist niet heel vaak. Dat omhoog willen komen. Dat omhoog strijden. En daarmee de ander omlaag duwen. Waar de grote, de overste eronder houden. En de overste de volken. Via achterkamertjes politiek. Via strijd, via ruzie. En ik zeg het voorzichtig. Maar toch wil ik vanavond ons diezelfde spiegel voorhouden. Is dit niet een reden waarom vandaag de dag zo ontstellend veel huwelijken stranden? Omdat beide partners niet de ander zoeken te dienen, maar zichzelf. Doordat beide partners niet het beste voor de ander zoeken, maar alleen het beste voor zichzelf. Hoe groot is dan ook de pijn? Als je in een huwelijk zit en je de ander wil dienen. De ander wil liefhebben. Maar de ander alleen op zichzelf gericht is. De ander alleen gediend wil worden. Wat een wijsheid en kracht is er dan nodig om daarin voor te gaan. En te zoeken naar een weg om er zelf niet aan onderdoor te gaan. Gemeente, laten we eerlijk in de spiegel kijken. Eerlijk naar onze relatie kijken, of dat nu in het huwelijk is. Ik gebruik dat nu even als voorbeeld. Maar we kunnen ook andere relaties gebruiken. Laten we eerlijk in de spiegel kijken. Zoek ik mijzelf te dienen? Zoek ik zelf gediend te worden? Of zoek ik de ander te dienen? Zoals de Heer Jezus zegt en waarin Hij het voorbeeld geeft. Toch zo wie onder u niet, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienst krijgen. En hij gebruikte zichzelf als voorbeeld. Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat blijkt in het diepst, als hij zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen. Gemeente, laten we eerlijk in die spiegel kijken. En laten we bidden om kracht om onze zalig maken voor te leven, na te leven. Want zo zegt de bruidegom Jezus, zo zal het onder u niet zijn. In de kerk, in de gemeente staat allereerst de u, met een hoofdletter bovenaan. En daarna de u, om ons heen, de ander. Allereerst de ander met een hoofdletter, en dan de ander naast ons. Zo roept Christus ons op. Om te zijn en te staan. En ook daarin ligt Satan op de loer. Net als bij die ijver, bij die ijver van die zonen van Zebedeus. Wat hij probeert te bevlekken. En probeert omlaag te trekken. En probeert kapot te maken. Net iets te verdraaien. Waardoor we de ander gaan dienen uit verlangen om onszelf beter te voelen. Om een goed gevoel te krijgen. Waar we de ander gaan dienen. Om op die manier macht te krijgen over die ander. Om op die manier te heersen over die ander. Om een schouderklopje te krijgen van de mensen die ons zo zien gaan en bezig zien. Ja, en dan kan het soms zelf zo ver gaan. En met huiver lees je het soms in het nieuws. Dat mensen die in de hulpverlening werken, wat je een hele bijzondere vorm van dienen zou kunnen noemen. Die als predikant rondgaan of als ouderling, als diaken. De anderen dienen. Door zichzelf te laten dienen. Misbruik van de ander. Wat een verschrikkelijke vorm van verbastering. Van die zelfopofferende liefde van Jezus. Die zichzelf tot in de dood gaf voor anderen. Wie zal dan staande blijven? Wie zijn eigen hart kent. Alleen hij of zij die op Jezus bouwt. Die zichzelf gaf tot in de dood. Hij heeft zichzelf geofferd. Tot de laatste druppel bloed toe. Om daarmee vrijheid te geven. Vrijheid aan zijn gemeente. Vrijheid aan zijn gelovigen. Vrijheid. Werkelijke vrijheid. Geen vrijheid zoals in de wereld. Waarbij vrijheid zoiets is van nou, doen wat je zelf wil. En geniet maar en bekijk maar wat je gaat doen. Nee, vrijheid om God te dienen en de ander te dienen. Vrijheid om naar Gods beeld te leven. En vrijheid om jezelf niet omhoog te hoeven klimmen en omhoog te houden. Maar om je te mogen laten vallen in zijn vaderlijke handen. En daar veilig te zijn. Jezus geeft niet alleen het voorbeeld. Waarbij we in onze eigen kracht dat zouden moeten volgen. Hij geeft niet alleen het voorbeeld. Maar hij geeft ook de kracht daarbij om dat voorbeeld te volgen. Door zijn woord en door zijn geest. Gemeente, laten we zo de wereld ingaan. Dat beeld dragend. Zo verlangend om de ander te dienen, uit liefde en uit bewogenheid. Dan mag de kerk stralen als een plaats van rust, van liefde, van vrede. Dan mogen mensen om ons heen het zien. Daar is iets anders dan in de wereld. Waarin de wereld deugt als nederigheid. Waarin de wereld deugt als zelfverloochening, zelfopoffering. Nou wel helemaal onderaan het lijstje staan en eigenlijk onvoorstelbaar zijn geworden. Dan mogen ze dan zien wat een rijkdom en rust dat mag geven om zo te leven. Tot eer van God, tot eer van Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten we dan met elkaar zingen uit Psalm 81, de versen 8, 12 en 15. Knamt de Meriba, proef van uw vertrouwen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, de versen 8, 12 en 15. gemeente zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heer, maar nu in dankgebed en in voorbeden. Laat ons bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-enige God, zo komen we met vrijmoedigheid tot u. Omdat u het onszelf toezei. Dat we onze mond mogen openen als wij tot u komen. En dat u hem zult vervullen. Heer, en hoe zien we uw gewilligheid en uw liefde ook niet stralen vanuit de gang van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf zo gewillig en zo vol liefde tot in de dood gaf om die losprijs te betalen. Die prijs die wij nooit kunnen betalen. Die huizenhoge prijs. Die ver, ver buiten ons bereik ligt. Ja, al zouden wij een eeuwigheid vol goede werken doen. Dan is het nog een eeuwigheid verwijderd om het te bereiken. Maar daarom mogen wij met vrijmoedigheid en vertrouwen tot u komen hier om het van u te begeren. Vergeeft u ons al onze zonden. Hier brengt u ons voor het eerst op de knieën. Als we tot nog toe de drinkbeker afhielden. Als we tot nog toe u niet wilden volgen. En u wegduwden. Brengt u ons opnieuw op de knieën. Als we weer meer en meer naar de wereld zijn gaan leven en gaan luisteren. Als we weer meer en meer gelijkvormig worden aan de wereld. Die zo dik om ons heen zit. En ook zo dik in ons zit. Dagelijks ademen wij, Heer, die cultuur en die denkwijze in. Waarin assertiviteit, waarin genot, waarin vrijheid, waarin overdaad, deugden zijn geworden. Waarin nederigheid, zelfopoffering, zelfverloochening, dienstbaarheid, bijna zonde zijn geworden. Omdat we dan niet uit het leven zouden halen wat daarin te vinden is. Omdat we onszelf dan tekort zouden doen. In het leven dat zoveel moois te bieden heeft. Heere, uw woord is het medicijn. Uw woord is het enige wat ons daartegen kan beschermen. Om niet geheel en al aan de wereld gelijkvormig te worden. En wij bidden u om kracht om staande te blijven, Heer. Uit onszelf kunnen wij dat niet, maar door uw geest mogen en kunnen en zullen wij staande blijven. En geef dat we dan ook mogen stralen van u. Van uw liefde, van uw trouw, van uw goedheid. Van de rust die er te vinden is in het leven met u. Dat we niet meer moeten, niet meer hoeven, niet meer van alles moeten bereiken. Maar dat we mogen zeggen, ik ben veilig. Ik ben thuis. Ik heb het hoogste goed in dit leven bereikt, want ik ben een kind van de Vader. En in zijn armen ben ik veilig. Heer, geef u daartoe ook kracht om te dienen, de anderen om ons heen. U weet hoe haaks dat ook staat op ons hart, wat zo graag onszelf wil dienen. We bidden u om kracht voor hen die in een huwelijk of een andere relatie staan. Waarin de ander niet zoekt om te dienen. Waarin we ons alleen voelen staan. In ons verlangen om de ander te dienen. Heer, geeft u kracht en wijsheid om daarin staande te blijven. En wij bidden u om bekering van alle die zichzelf dienen en gediend willen worden. Opent uw ogen, Heer, dat zo het huwelijk niet bedoeld is. Dat zo het mensenleven niet bedoeld is. Dat u zo ons niet bedoeld hebt. We bidden u voor allen die lijden onder misbruik. Van hen die zij vertrouwden. Van hen die op plaatsen en mogelijkheden zijn gesteld. Juist vanuit het idee om te helpen en te dienen. Maar die op zo'n verschrikkelijke manier daar misbruik van maken. Heer, bevrijd u hen die onder misbruik lijden daarvan. Geef dat het mag stoppen en dat de misbruikers tot inkeer komen. Wees u bij hen die misbruikt zijn. Geeft u hen kracht om door te gaan. Ook als de wonden nooit helemaal zullen genezen. Als er altijd littekens zullen blijven. Maar Heere, geeft u ons kracht om met die littekens door te leven. En verder te gaan. Wilt u ons ook daarin helpen, Heere. Om anderen heen te staan. Om misbruik te stoppen. Als we het zien gebeuren. We danken u zo voor de dienst. Wilt u zelf uw zegen geven over het gepredikte woord. Gaat u met ons op weg naar huis in deze nieuw begonnen week in. Dat we vanuit het voedsel dat we vandaag ontvangen hebben. De week vol kracht en energie in mogen gaan. Als er nog een week van school, van werk, van andere zaken wacht. Wilt ons de kracht geven en ons door die week heen helpen om ook als christen daarin staande te blijven. Wij bidden nu als we ziek zijn. Als we lijden onder eenzaamheid. Als we moeite en zorgen kennen. Heer, ontfermt u zich over ons. Geef dat we mogen merken dat u bij ons bent. En zegent u alle die in die hulpverlening werkzaam zijn. Geef ze hen kracht om steeds opnieuw te dienen. Ook als dat veel vraagt van ons. Om steeds maar opnieuw te dienen. In mantelzorg. In professionele zorg. Op andere manieren. Geef u kracht om steeds opnieuw te dienen. We bidden nu voor onze regering. Ook als zij nu in reces gaat. Dat u geeft dat de maatregelen zegen mogen ondervinden. Dat het virus meer en meer ingedampt mag worden en mag verdwijnen. Dat u ook geeft dat het ook wereldwijd mag gebeuren, Heer. Als we aantallen alleen maar zien stijgen. Geef dat het weer tot stilstand mag gaan komen. En dat we als gehele gemeente weer mogen samenkomen. We als gehele gemeente elkaar weer mogen zien. Weer handen mogen schudden. Elkaar weer mogen omhelzen. Als Gods gemeente. We bidden u voor het zendings- en evangelisatiewerk. Geeft u kracht en wijsheid om ook dat op andere manieren dan wellicht voorheen voor te zetten. Dat uw kerk ook wereldwijd mag groeien, ook in de verdrukking en de moeite die er is heen. Geeft uw vervolgde kerk kracht om staande te blijven. Om te strijden tegen verlangens van ons hart. En dat zo ook te midden van de verdrukking uw kerk mag bloeien en mag groeien. Gedenkt uw volk Israël. Geeft dat ook zij hun ogen mogen openen voor de Messias die gekomen is. Eén uit hen. De zoon van David. Heer, opent u hun ogen, opdat ook zij hem te voet mogen vallen. En in hem hun volkomen zaligmaker mogen vinden, die de volle losprijs heeft betaald. Die eens en vooral dat offer heeft gebracht van de grote verzoendag. Ontfermt u zich, Heer, over deze wereld. In alle moeite en zorg die daar zijn. In alle honger, alle ziektes, alle natuurrampen, alle oorlogen. Als we alle ellende en pijn overzien, Heere, die er op de wereld is, dan is het te groot voor ons verstand om het te bevatten. En dan sluiten we ons dus maar vooraf. Omdat ons hart geen plek heeft voor zoveel pijn, voor zoveel moeite. Maar Heere, u bent zo ontzaglijk veel groter dan wij. Uw hart is nooit gesloten. Uw hart houdt zich nooit afzijdig. Ontfermt u zich over deze wereld en over de pijn die daar is. En als we dat dan zien, Heer, en ook de zondigheid van ons eigen vlees, dan dringt dat ons des te meer om u te bidden om uw komst, o Heer Jezus Christus. Kom haastig weer op de wolken van deze wereld, opdat de eeuwigheid mag aanbreken en we voor eens en voor altijd als gemeente bij u mogen zijn. Geef dat geen van ons daarin gemist zal worden. Hier te plaatsen of thuis nu of later verbonden. Maar dat we als gehele gemeente ook die dag mogen en mogen staan. Mogen zingen, u ter eer, het lam dat voor ons stierf. Dat de losprijs betaalde. Kom Heere Jezus. Kom haastig. Amen. Laten we tot slot met elkaar zingen. Op Psalm 25, de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. En zere goedheid kent geen palen, geen grenzen. Psalm 25, de versen 2 en 4. gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.